Hij alleen is het waard om te ontvangen de lof en de eer. En we mogen weten dat hij op de troon zit. En dat is een voorrecht om te mogen weten. Dat Jezus, de Zoon van God, naar de hemel is gegaan. Aan de rechterhand van God heeft plaatsgenomen en daar koning is. En dat hij zijn geest heeft uitgestort zoals we vorige week hebben mogen vieren met het Pinksterfeest. En als je dan een beetje zo de feesten hebt gevierd door het jaar heen. En we gaan richting de zomer, dan is altijd een beetje de vraag die dan opkomt, ja en nu? Wat gaan we dan nu doen? Hoe gaan we dat dan nu doen? En ik merk, mag ik wel zeggen in mijn eigen leven, maar ook bij het leidersteam waar we regelmatig mee omgaan en bij elkaar komen. Maar ik merk het ook in andere gemeenten en andere plaatsen dat er op een of andere manier dit jaar niet dat en nu heerst, maar meer een soort verwachting van wat gaat God doen. Want er is zoveel wat er in deze wereld gebeurt. En als je de Bijbel leest, dan zie je dat er zoveel op Gods agenda lijkt te staan. Wat we ook gaan zien in Openbaringen, dat we bijna niet stil kunnen zijn over het feit dat Jezus niet alleen maar op de troon zit en zijn geest heeft uitgestort, maar ook weer terug gaat komen als de bruidegom om zijn bruid te halen. En die bruid, dat zijn wij. Wij zijn onderdeel van die bruid, van al die gelovigen over al de plaatsen, over heel deze wereld en zelfs van alle tijden. En ergens is daar die dat verlangen, dat diepe verlangen, ik hoorde daar laatst over de opwekkingsconferentie ook over, dat daar ook over gesproken is, waarin Ruben Vlag sprak en waarin hij zei een aantal dingen noemde uit de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, en dat hij zei, als ik het goed heb begrepen, ik ben er zelf niet bij geweest, maar dat hij zei, doe het opnieuw, Heer, en doe het door mij heen. Doe het opnieuw en doe het door mij heen. Al die dingen die u in het verleden hebt gedaan. Al de dingen die u hebt gedaan door mensen heen om andere mensen te raken. Om uw heerlijkheid, uw glorie zichtbaar te maken hier op aarde. En daarom wil ik eigenlijk vanmorgen als een soort en nu dan en verwachting en verlangen met jullie gaan kijken naar wat er gebeurt er nu vlak na Pinksteren. Omdat als je naar Pinksteren kijkt en je kijkt wat er gebeurde op dat moment dat de Heilige Geest werd uitgestort en dat Petrus begon om te spreken over de Heer Jezus. Dat mensen diep in hun hart werden getroffen daardoor en dat ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Jezus zei, laat je dopen op de naam van Jezus, de Vader. Daar gaat mijn baard al. Laat je dopen in de naam van Jezus. Tot vergeving van zonden. Want voor jullie is de belofte en voor jullie kinderen zoveel als er verder zijn. De belofte namelijk van de Heilige Geest. De belofte dat Hij zal komen. En dan laten zich op die dag 3000 mensen dopen. Dus de eerste dag van het Pinksterfeest. En wat gebeurt er dan daarna? Daarna lees je in Handelingen 3 dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan zoals ze dat gewoon waren. En bij de tempel was een poort, dat heette de Schone Poort. En bij die Schone Poort, daar zat een man al 40 jaar, die van zijn geboorte af aan verlamd was. En hij zat daar gedurende zijn hele leven om te bedelen, om geld te vragen. En iedereen die daar langskwam, zag deze man. Het was een van de twee grote toegangspoorten tot het tempelplein. En het kan bijna niet anders dan de momenten dat de Heer Jezus in Jeruzalem was en hij ging naar de tempel, dan moet hij daar door die poort zijn gekomen. En het kan ook bijna niet anders dan die man, die moest daar ergens toch een keer gezeten hebben. En toch zat hij daar nog steeds. Steeds ook nadat de Heer Jezus was gestorven en naar de hemel was gegaan. En nu kwamen Johannes en Petrus en die kwamen langs en die man die vroeg om een aalmoes, om geld. En Petrus zegt, kijk naar ons. En op dat moment dat hij dat doet, zegt hij, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik in de naam van Jezus Christus. Jezus de Nazarene, sta op en wandel. En hij grijpt de man beet en hij tilt hem overeind. En de man springt op en loopt heen en weer en gaat uiteindelijk met hen ook de tempel binnen. En getuigt ook weer van wat Jezus heeft gedaan. En iedereen kijkt naar Johannes en naar Petrus van, hoe hebben jullie dat dan gedaan? En dan begint Petrus in de tempel, begint hij te onderwijzen over Jezus. Hij begint Jezus weer te spreken. Hij zegt, het is niet door onze kracht dat wij dat gedaan hebben, maar het is in de kracht van Jezus, degene die jullie hebben gekruisigd, maar die is opgewekt door God. In zijn naam is deze man genezen geworden, door dat geloof. En dan komen er een aantal mensen, en daar wil ik over gaan spreken in Handelingen hoofdstuk 4. En dan staat er, en terwijl zij, vers 1, tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Waarom was dat even kort een ding? Omdat de Sadduceeën niet geloofden dat er een opstanding uit de dood was. De Farizeeën geloofden dat weer wel, maar de Sadduceeeën geloofden dat weer niet. En de Sadduceeën waren hier met de tempelwacht, met priesters. De priesters waren dan weer de Farizeeën. En ze kwamen op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderwezen in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag. Want het was al avond en velen van hen die het woord gehoord hadden geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dus het nam heel snel toe. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hogepriester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriestelijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft opgewekt, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij daar niets tegen inbrengen. Petrus en Johannes. Twee van de discipelen die met Jezus zijn rondgetrokken. Twee van de discipelen ook die alles hebben meegemaakt. Dat Jezus werd gevangen genomen. Dat hij werd gekruisigd en dat hij stierf. Twee ook van hen die hem naar de hemel hebben zien gaan. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Het waren de twee die naar het graf renden. Het waren de twee die alles hadden gezien en meegemaakt, maar het waren ook de twee van hen die na de opstanding, of eigenlijk ja, in die periode dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, in een huis zaten en bang waren dat ook zij misschien zouden worden opgepakt zoals Jezus was opgepakt en wat er dan te wachten stond. En deze mensen die zo bang waren in die omstandigheden, waren na de opstanding van de Heer Jezus, maar ook na de hemelvaart van de Heer, maar vooral na het Pinksterfeest, waar de Heilige Geest werd uitgestort, leek het wel of alle angst was verdwenen. In ieder geval gaven ze er geen blijk van. Want in alle omstandigheden deden ze wat de Heilige Geest tegen hen zei dat hij moest doen, dat zij moesten doen. En alles wat de Heer daardoorheen deed, gebeurde dan ook. Omdat de naam van Jezus werd verheerlijkt. opdat Jezus werd grootgemaakt. Alle wonderen en alle tekenen die er gebeurden door de apostelen heen waren om Jezus te verheerlijken. Wonderen en tekenen zijn niet een doel in zichzelf. Wonderen en tekenen zijn om te wijzen op Jezus en die gekruisigd en die verheerlijkt en die weer gaat komen. Dat is het wonder wat gepredikt wordt en wat zichtbaar wordt. Alles gebeurde daar. Maar nu staan zij in de tempel en vertellen zij wat er gebeurd is bij de man die genezen is, die bij de schone poort zat. En ze worden gevangen genomen. En terwijl ze worden gevangen genomen, worden ze ook nog een nacht in die gevangenis gelaten. En ze zitten een nacht in die gevangenis en worden de volgende dag voor de raad geroepen. En terwijl zij dan daar staan, krijgen zij de vraag door welke kracht of in welke naam zij dit hebben gedaan. En je voelde de aanklacht komen. Je voelde komen van, ja, maar dit is niet goed wat jullie nu doen. Verklaar maar eens wat hier gebeurd is. En dan staat het zo prachtig. Toen zij Petrus, vervuld met de Heilige Geest, opnieuw werd Petrus vervuld. Het is nodig om steeds maar weer vervuld te worden met de Heilige Geest. In Efeze, daar staat, wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid zit, maar wordt vervuld door de Heilige Geest, met de Heilige Geest. Die vervulling met de Geest, de tijdsaspect die daarin staat, de vorm die daar staat, is, wordt steeds maar weer opnieuw vervuld met de Geest. Omdat je dat steeds weer opnieuw nodig hebt. Elke keer weer kun je denken, oké, nu ben ik vervuld met de Geest, nu weet ik wat ik moet doen en ik kan het leven aan. En dan zul je merken dat er momenten zijn dat je het leven niet aan kunt. En dan heb je het nodig dat je weer vol bent met de Geest van God. En hier was een moment dat Petrus er stond. Hij krijgt een vraag en de Heilige Geest vult hem. Eigenlijk vult Jezus hem met zijn Geest, zodat hij de woorden gaat spreken die hij mag spreken. En dan spreekt hij de woorden. In een hele kortzinsverband. Laat dan bij alle, bij u allen, bij heel het volk is al bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarene, die u gekruisigd hebt. Er komt een antwoord naar hen toe. Jullie hebben hem gekruisigd. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Dat door deze, het geloof in deze man hier gezond voor u staat. Meteen in die omstandigheden verkondigen ze de Heer Jezus. Het eerste wat de Heilige Geest door hen heen doet, terwijl Petrus vervuld is, is weer Jezus verkondigen en vertellen, jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. Geen angst, niet merkbaar, niet zichtbaar. Maar God heeft hem opgewekt op dat moment. En dan vertellen ze dat. En dan vertellen ze ook nog vanuit het Oude Testament, deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. Het zijn woorden die komen uit Jesaja en Psalmen. En deze woorden, die geven zij nu door. En dan staat er, toen zij de vrijmoedigheid dan zagen van Petrus en Johannes, en ook merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Niet mensen die naar allerlei scholen waren geweest, niet rabbijnen, scholen, maar die eenvoudige vissers waren. Het waren vissers. En ze merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Verwonderde zij zich. En dan komt het zo mooi. En ze herkende hen als mensen die met Jezus samen geweest zijn. Ze herkenden hen als mensen die met Jezus samen zijn geweest. Als mensen naar jou en mij kijken, zien zij dan mensen die tijd doorbrengen met Jezus, die in zijn aanwezigheid zijn? Dan zullen sommigen misschien zeggen, ja, maar dat kan toch niet, want Jezus is nu in de hemel. Toen was hij op de aarde, de discipelen liepen met hem mee. Jezus is nu toch niet hier op die manier. Nee, dat klopt, maar de Heilige Geest is wel hier op die manier. En de Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus op aarde. Het is degene die na Jezus kwam, de andere trooster. En de andere trooster kwam in hen en bij hen en leidde hen en leerde hen zoals Jezus hen leerde. Het is de Heilige Geest die hen ook weer in verbinding bracht met Jezus die in de hemel is. Zoals de Vader in de hemel zich door zijn geest openbaarde aan Jezus, zo openbaart Jezus zich door zijn geest aan jou en mij. Dus op het moment dat jij op je knieën gaat en je richt je in de geest op Jezus, dan ben jij in zijn aanwezigheid. De Passion Translation, een Engelse of een Amerikaanse vertaling, die zegt zo prachtig: "Then they began to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with him." Toen begonnen zij te begrijpen welk effect Jezus op hen had door simpelweg tijd met hem door te brengen. Hoe meer mensen zullen gaan zien aan jou dat jij dat hebt gedaan. Dat jij met Jezus tijd hebt doorgebracht. Mensen zullen gaan ontdekken dat Jezus steeds meer zichtbaar kan worden door jou heen, door de geest die in jou woont. En wat je hier ziet gebeuren is iets wat voor ons belangrijk is. Wanneer wij tijd met Jezus doorbrengen, wanneer wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zal er in momenten dat het moeilijk is op school of op het werk of in familie of waar dan ook, zal de Heilige Geest jou de vrijmoedigheid geven. Om daar te vertellen wat je mag vertellen. De vrijmoedigheid om Jezus, over Jezus te vertellen. Als mensen aan jou zien dat aan jou iets anders is dan dat jij met Jezus was, krijg je vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid betekent eigenlijk zoveel, bestaat eigenlijk in het Grieks uit twee woorden. Het eerste woordje betekent alles en het tweede woordje betekent zeggen. Alles zeggen. Alles zeggen. Dat is vrijmoedigheid. En dan wel in dit verband, alles zeggen wat Jezus van je vraagt om te zeggen. Wie vindt dat moeilijk? Mag even de hand omhoog. Een beetje moeilijk, zie ik daar. Ja, dus niet iedereen dus, begrijp ik. Wie vindt het niet moeilijk? Ik vind het niet moeilijk. Ik zie één hand. Wie steekt zijn hand niet op? Twee handen? Wie steekt zijn hand niet op? Ja, ik zie. Weet je, ik vind het ook soms moeilijk. Ik vind het soms moeilijk om alles te zeggen waarvan ik denk of geloof dat Jezus dat op mijn hart legt om te zeggen. Omdat ik weet dat wanneer ik dat dan ga doen, dat er weer mensen kunnen zijn die zeggen, ja, dat zeg je nou wel, maar. En dan komen de gesprekken weer en de discussies weer. En ik ben nu 26 jaar voorganger. En soms denk ik, ik heb geen zin om elke keer dat soort discussies te voeren. Gesprekken te voeren, mails te krijgen, brieven te krijgen. Dus ik hou maar een beetje in. Ik hoor dat ook wel eens uit mensen hier uit de gemeente die zeggen, volgens mij sta je een beetje op de rem. Ja, soms is dat ook wel zo. Omdat er zoveel verschillende mensen hier in deze gemeente zitten. We komen uit allerlei verschillende culturen, kerkelijke achtergronden. En iedereen heeft weer een eigen pijn, ook weer uit het verleden daarin opgelopen. En vaak de pijn die je opgelopen hebt, is het hoofdstandpunt wat je daarna bent gaan innemen. Daar ligt je gevoeligheid, daar ligt je overtuiging. En we zitten hier met zoveel mensen, dat we soms ook wel eens denken, laat ik maar even niks zeggen. Of laat ik maar even voorzichtig zijn in mijn woorden. En dan is er een generatie jongeren en die zeggen, we houden niet zo van die voorzichtige woorden. We willen echtheid. Wat is nou echte waarheid? We hebben wel genoeg voorzichtige woorden gehoord. En En dan kun je met elkaar daarin op zoektocht gaan. En weet je wat ik geloof, wat ik echt in mijn diepste wezen geloof? Is dat als wij leren, ik ook, maar wij allemaal met elkaar. Als wij leren alle jamaars eens aan de kant te gaan zetten. Al onze pijn in de handen van de Heer te geven. En ons allemaal eens te laten vullen voluit met Gods geest. En dan gaan doen wat hij zegt. Dan geloof ik dat heel veel jamaars gaan verdwijnen. Want we zien Gods geest aan het werk. We zien Jezus aan het werk in ons midden. Dat is wat ik geloof. En ik geloof dat dat ook hoog op de agenda van de Heer staat. Nou zeg ik het. Zeker mag je wat zeggen. Hebreeënbrief zegt, ik vertaal eventjes voor de mensen achterin. Hebreeënbrief zegt dat vrijmoedigheid een grote beloning met zich mee zal brengen. Ja. Maar dan moet je er wel, je moet ergens overheen stappen. Je moet het durven. De angst moet aan de kant. En je moet gaan durven zeggen wat er gezegd moet worden. En ik geloof echt, lieve mensen, dat er zoveel dingen zijn die God in deze tijd wil doen, omdat wat onrein is, steeds onreiner wordt. En wat rein is, ook steeds reiner wordt. Wat onheilig is, steeds onheiliger wordt. En wat heilig is, steeds heiliger wordt. Het verschil tussen duisternis en licht zal steeds groter worden. Daar hoort ook bij dat we voluit horen te gaan staan voor datgene wat Jezus wil doen door zijn geest. Om de gemeente klaar te maken om hem te ontmoeten. En om de gemeente te gebruiken om andere mensen te gaan bereiken die nu Jezus nog niet kennen. En die misschien onze voorzichtige verhalen wel aardig vinden, maar die niet de echtheid van het geloof nog vaak zien. En de echtheid van het geloof maakt dat je in de meest moeilijke omstandigheden, zelfs als je staat voor geestelijke leiders die de macht hebben om jou net als Jezus weer over te leveren aan de Romeinen. En toch daar gaan staan en zeggen, jullie hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt uit de doden en daarom is deze man genezen. Dat is vrijmoedigheid. Dat is zeggen wat gezegd moet worden. Omdat de geest dat geeft om uit te spreken. Geen jamaars. Geen nou, moeten we maar een beetje voorzichtig zijn. Nee, dit is wat het is. Dan vervolgens gaat het door, het verhaal, en dan gaan ze verder. Ik zal het laatste stukje wat sneller doen. En dan vervolgens gaan ze door en dan komen ze weer na een aantal bedreigingen, want de oversten die gaan met elkaar praten en die zeggen, ja, wat zullen we nou met die mensen doen? En dan zeggen ze tegen hen, ze geven bevel om helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. En dan zeggen Petrus en Johannes, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Oordeel zelf, wat is juist? Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Letterlijk in het Grieks staat er, wij kunnen niet niet spreken. Wij kunnen niet niet spreken, wij moeten spreken. We moeten spreken over wat we hebben gezien en gehoord. Spreek jij over wat je hebt gezien en gehoord? Kun jij spreken over datgene wat God in jouw leven heeft gedaan in alle omstandigheden? En dan gaan ze terug naar de mensen die op hen wachten. En dan lees ik het volgende vanaf vers 23. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen hadden gezegd. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd heeft, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. En nu dan, Heere, sla acht op hun dreiging. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en ze spraken het woord met vrijmoedigheid. Ik vind het zo'n enorm krachtig stuk wat hier staat. De discipelen Petrus en Johannes komen terug bij de andere discipelen. En ze vertellen hen wat verteld was, dat zij niet meer mogen spreken in de naam van Jezus. En dan staat er, en ze gaan eensgezind bidden tot God. Eensgezind. Ik heb eerder wel eens gesproken over het verschil tussen eenheid en eensgezindheid. Vaak hebben wij het over eenheid als je denkt dat we de verbinding een beetje verliezen met elkaar. Of misschien anders, dat andere mensen niet zoveel doen of niet datgene doen wat jij graag wil dat ze doen. Mag je zelf invullen. Dan missen we de eenheid. Ik mis de eenheid. Maar eenheid is een gegeven in de Bijbel. Eenheid is dat wat de Heilige Geest geeft. Als de Heilige Geest jou vult en in Jezus brengt. En hij vult ook jou en hij brengt jou ook in Jezus. Zijn jullie in Jezus met elkaar verbonden. In Jezus ben je één. En de enige manier waarop wij de eenheid kunnen verliezen is doordat iemand Jezus loslaat. Niet anders. Maar eensgezindheid is wat anders. Eensgezindheid is wat ook staat in Handelingen hoofdstuk 1. Als Jezus naar de hemel is gegaan, de discipelen gaan terug om te bidden met al die mensen die werden genoemd. Petrus, Jacobus, Johannes enzovoort. In Handelingen hoofdstuk 1, daar staat dan aan het einde al die mensen die daar bij elkaar waren. Bleven eensgezind volharden in bidden en smeken met de vrouw en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. En dan komt de Pinksterdag en dan staat er, en toen de dag, hoofdstuk 2, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. De vraag is, was dat voor of was dat na de uitstorting van de Heilige Geest? Voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dus zie je dat eensgezindheid niet iets is wat de Heilige Geest doet. Eensgezindheid is een keuze die wij maken. Eenheid is wat de Heilige Geest geeft. Dat gebeurde na Pinksteren. Maar eensgezindheid is met elkaar voor dat ene doel gaan, Jezus willen verheerlijken, dwars door alles heen. Eensgezindheid betekent we gaan nu bidden, zoals zij dat deden, bijvoorbeeld daar in Handelingen, bidden om de belofte die Jezus had gegeven, de belofte van de Vader, om die te verwachten. Eensgezind, daarnaar uitstrekken. Eensgezind, Heer, doe het maar, ga uw gang maar. Eensgezind zeggen, wat ooit gebeurd is, doe het opnieuw, nu ook door mij heen. Eensgezind, samen als gemeente van de Heer Jezus, dat is eensgezindheid. Eensgezindheid is iets wat ook al voorkwam voor Pinksteren. Het mooie was, toen zij 10 dagen eensgezind waren, kwam de Heilige Geest. En de Heilige Geest gebruikte de eensgezindheid als landingbaan om op te landen. En zo werden ze één. Eensgezindheid is een keus, lieve mensen, die wij maken. En het gevolg wat we hier zagen, is dat zij eensgezind bidden. En wat bidden zij eensgezind? Zij bidden niet eensgezind, laat al de moeilijke omstandigheden verdwijnen. Laat al die dreiging verdwijnen. Laat de mogelijkheid verdwijnen dat wij worden gevangen gezet. Bewaar ons hiervoor, Heer. Nee, zij bidden dwars door alle omstandigheden heen. Geef uw dienstknechten om bij vrijmoedigheid te spreken. En dan zeggen ze er ook nog bij, doordat u uw hand uitstrekt tot genezingen, tot tekenen en tot wonderen. Heere God, als u wonderen en genezingen en tekenen gaat doen, dan kan het niet anders dan dat wij daar met vrijmoedigheid uw woord spreken. Het is wat Jezus, of eigenlijk wat staat toen Jezus naar de hemel ging in Markus hoofdstuk 16. In Markus hoofdstuk 16 daar staat, De Heere dan is nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Hetzelfde. Hemel en aarde zijn op elkaar betrokken. Jij en Jezus zijn op elkaar betrokken. Jezus ziet wat jij doet en hij zendt je uit. Hij zendt jou en mij uit onder leiding van de Heilige Geest om vrijmoedig te gaan spreken over Jezus, over de Vader, over het Koninkrijk van God. En hij wil de wonderen doen. Maar hij vraagt zorg er nou voor dat je tijd met mij doorbrengt. Breng tijd met Jezus door. Laat je vullen met de Heilige Geest. En spreek met vrijmoedigheid. En laten we met elkaar dan ook eensgezind zijn. Omdat ik geloof dat als wij eensgezind zijn, met vrijmoedigheid spreken. En dan ook nog mogen vragen, Heer, wilt u meewerken? Door de wonderen, door de tekenen, door de genezingen. Dan geloof ik dat deze plaats steeds meer bekend zal worden als de plaats waar God wil werken en wonen. Als een plaats waar mensen zijn die zonder enig compromis Jezus willen volgen en van hem willen getuigen, zijn discipels zijn. Niet terughouden, maar samen. Samen op weg gaan. Samen Jezus verkondigen. Ieder weer op de plaats waar wij zijn, maar van hieruit ook. Soms denk ik wel eens, als wij op zondag hier bij elkaar komen, dan hebben we onze samenkomst met mooie aanbidding, met preken enzovoort. En dan gaan we naar huis. En dan? Zou niet elke zondag een dienst mogen zijn waarin we met elkaar getuigen van wat Jezus heeft gedaan in de week daarvoor? Zodat we als we de getuigenissen horen van de week daarvoor, we vol passie en vol geloof vrijmoedig de nieuwe week ingaan. En ook gaan vertellen. Omdat we weten wat Jezus gedaan heeft bij de een, dat kan hij ook bij de ander doen. Dat is wat Jezus wil doen. Bij jou, bij mij, door jou heen, door mij heen. Laten we ons daarom uitstrekken. Het begint tijd besteden bij Jezus. En vervuld worden met de Heilige Geest. Tot eer en glorie van Jezus. Ik geloof dat er iets borrelt in ons land, in de wereld. Ik hoop, ik bid dat er ook iets borrelt in jou. Amen. Ik ga de vrijmoedigheid nemen om te vragen of de band het podium opkomt. Daar is niet veel vrijmoedigheid voor nodig. Maar wel om het volgende te zeggen. Ik wil heel graag wil jou vragen. We gaan dadelijk bidden. En we gaan de Heer uitnodigen om jou aan te raken en jouw hart te vullen. Misschien wil je passie te geven om meer tijd met hem te gaan doorbrengen. Maar misschien vind je het wel heel fijn dat er mensen zijn die voor jou bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Of misschien heb jij het nodig en heb je het verlangen om naar voren te komen voor gebed, omdat je genezing nodig hebt ergens voor. En ik weet, en daar ga ik alweer, ik weet dat dit een teer onderwerp is. Zeker ook in deze gemeente. Maar het tere onderwerp doet niets af aan het feit dat Jezus nog altijd dezelfde is. Het tereheid van het onderwerp maakt niet dat wij niet in gehoorzaamheid mogen doen wat de Bijbel tegen ons zegt. Bid voor de zieken, leg de handen op. En dat willen we in geloof en in gehoorzaamheid gaan doen. En soms zijn er vragen van, ja maar als het dan niet gebeurt? Weet ik niet. Maar als je niet vraagt om genezing, heb je ook kans dat het zeker niet gebeurt. Dus laten we met elkaar dit doen. En laten we blij zijn met mensen die genezing mogen vinden. En laten we de armen slaan onder mensen die het nog niet vinden. Tot eer en glorie ook weer van Jezus. Laten we hem verheerlijken. Dus ik wil gaan bidden. Ik wil vragen of het gebedsteam naar voren wil komen. Ik heb even gedacht, zal ik één kant vervulling met de geest, de andere kant genezen doen, maar ik laat het gewoon maar lekker door elkaar heen doen. Vraag maar wat je wil vragen. Ze moeten elkaar gaan uitstrekken en vragen om Gods geest. Heer, wilt u ons zo aanzien en zo horen? Wilt u ons helpen om een getuige te zijn van u, niet uit eigen kracht, maar door de volheid van uw geest? De volheid van uw Heilige Geest, waardoor we vrijmoedig mogen staan en mogen vertellen wie u bent. Dank u wel dat u degene bent die op de troon zit. Dank u wel dat u degene bent die regeert. En dank u wel dat u dezelfde bent tot in eeuwigheid. U bent de doper met de Heilige Geest. U bent degene die ons wil vullen met uw geest. En ik bid daarom dat u diep, diep verlangen geeft in ieder van ons persoonlijk. Om vervuld te zijn met uw geest, zodat we uw naam mogen verheerlijken. Misschien wel tegen alle verdrukking soms in. We bidden ook dat u uw hand uitstrekt, Heere God, zoals het woord het ook zegt. We geloven op grond van uw woord dat u nog steeds dezelfde bent vandaag en dezelfde zult zijn in de toekomst. En we vragen, Heere, of u uw hand wil uitstrekken tot genezingen, tot tekenen, tot wonderen, tot eer en glorie van uw naam, Heere. Tot eer en glorie van uw naam. En raak ons zo allemaal aan en leid ons en help ons. En geef de moed, de vrijmoedigheid om naar voren te komen. Alleen voor u. Alleen voor u. In Jezus' naam. Amen.